Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Goedenavond, lieve luisteraar. Er staat weer veel moois voor jullie klaar. Het heerlijk avondje is gekomen voor allen die van boenkoes dromen. Ik laat jullie graag de verhalen horen waarvan ik hoop dat het jullie zal bekoren. Luister naar Nikki, Elvira en Noël. Zij kijken terug op een mooi jaar, dat wel. En natuurlijk ook de platenkeus van mijn Mattie. Dat is niemand minder dan Efraïm Patty. Ik hoop dat je er klaar voor zit. Dan beginnen we met een knijter van een hit.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. When I'm away from you, I miss your touch. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I need you to stay.
Je gaat nu luisteren naar een gesprek met Nikki Mannaputi. Haar hoogtepunt van het afgelopen jaar was nog maar kort geleden. Namelijk de documentaire Waarom niet naar Wildenmerk, waarin zij en haar vader teruggaan in hun gezamenlijke geschiedenis. Deze documentaire was een Friesland doc en die was te zien het afgelopen weekend op NPO 2. Waarom de familie van Nikki destijds niet van Kamp Schattenberg naar Wildenmerk is gegaan, omdat daar toch een moskee stond en de Molukse moslimgemeenschap daar een plek vond, dat is voor Nikki's vader toch altijd wel een beladen onderwerp geweest.
Ja, dat was een hele beladen onderwerp. Dat was echt een heel beladen onderwerp voor hem. Ja, het was gewoon zwijgen en niet over praten en ook niet over willen praten. Maar ik had toch altijd een grote vraag van, ik wilde heel graag weten hoe het nou precies zat en hoe, waar ik eigenlijk vandaan kom en of er gewoontes bij mij zijn of dingen die ik heb meegenomen eigenlijk van generatie op generatie. En daarvoor heb je toch het gesprek nodig met je vader, om maar zo te zeggen. Omdat hij ja, hij kan de eerste opstart daarin zetten. En dat is gelukt.
Ja.
En ik ben er heel erg dankbaar voor. Ik ben mijn vader echt super dankbaar dat hij is gaan openen.
Ja, en het mooie is, er was een filmcrew bij.
Ja.
Dus we hebben er allemaal van kunnen genieten dit weekend. In de documentaire Waarom niet naar Wildenmerk.
Ja.
In het kort komt het erop neer dat het jouw zoektocht is naar jouw roots, jouw identiteit. Maar ook de vraag, en dat is natuurlijk waar de titel naar verwijst, waarom jouw moslimfamilie, met name jouw grootvader, per se niet uit Schattenberg weg wilde.
Klopt. Inderdaad, dat is de grote vraag geweest. Want ik, hoe meer ik met mijn vader begon te praten, en voor het opnemen van de documentaire ging er ook al wat aan vooraf. Om maar zo te zeggen, als in gewoon gesprekken. Ook heb ik eerder met hem een kleine filmpje opgenomen voor een theatervoorstelling. En daar begon hij al in te openen. En uiteindelijk kwam ik erachter van, ja, ik wist al mijn hele leven wel dat mijn familie van islamitisch geloof is, van die kant. Maar ik kwam er pas later achter door een boek, ja, wat je ook in de documentaire ziet, van Ghani van den Berg. En door met hem te spreken, hoe het eigenlijk zat met de moslimgemeenschap binnen de Molukse gemeenschap. En het was heel gek eigenlijk om te horen dat mijn familie daar niet voor had gekozen om daarin mee te gaan, terwijl ze wel dat geloof uitdragen. Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer, nou, zoals je hebt kunnen zien, gevolgen gehad voor mijn vader en ook weer voor mij uiteindelijk. En nu waarom ik beter snap waarom ik me op een bepaalde manier heb gevoeld.
Ja, want je voelde je, vertelde jij ook in de documentaire, eigenlijk ook je hele leven een beetje er niet bij horen.
Ja, klopt. Ik heb heel vaak een diep intern gevoel gehad van ik hoor er niet bij. Ik ben anders, maar ik kon nooit plaatsen waarom dit nou zo was. En ik achteraf terugkijkend en terugreflecterend en ook na de documentaire, dan zie ik ook gewoon terug van, oh ja, ik heb natuurlijk patronen bij mijn vader gezien die worstelden met zijn eigen identiteit toen ik thuis woonde en een kind was. En daarna een tiener en alles. En die worsteling zag ik nog steeds. En dat heeft echt te maken met, ja, wel de keuze van niet naar Wildenmerk te gaan. Ik ben erachter gekomen, mijn opa was gewoon een trotse man. En hij voelde zich ook verbonden met de Molukse gemeenschap. En hij had gewoon zijn eigen vrienden, zijn eigen, nou ja, zijn eigen ding echt in Kamp Schattenberg. En hij was zo trots dat hij zich ook niet door omstandigheden daar liet weghalen. Hij zei gewoon, hij had gewoon zoiets van, ook al is de behoefte aan een eigen kamp, ik ga niet mee, want daar ben ik, hij was gewoon te trots daarvoor.
Ja. En terwijl hij zichzelf dus een gemeenschap met een eigen moskee daardoor heeft ontzegd.
Ja, dat klopt. En ik denk dat het voor mijn oma, en dat zie je ook in de documentaire, als mijn vader over zijn moeder spreekt, dan is het ook allemaal, dan zie je dat het gewoon nog heel beladen is. Je ziet de emotie nog, je ziet alles. En dat het voor zijn oma, dus voor mijn oma, echt moeilijk is geweest. Want dat is ook denk ik het verschil geweest. Mijn opa, die is veel met de Molukkers geweest. En ondanks dat hij ook nog van Timorese afkomst is, heeft hij gewoon echt een Molukse identiteit aangenomen. Ook om mee te vechten in het Kniel. En zijn bloedbroeder was een Molukker. En hij heeft zich eigenlijk bekeerd tot de islam om te trouwen met mijn oma. Maar ik denk dat hij dat geloof niet zo sterk uitdroeg, om maar zo te zeggen, als mijn oma dat deed. Dus ik denk dat voor mijn oma het echt wel een moeilijke periode is geweest in Schattenberg.
Er is een moment in de documentaire dat je jezelf de vraag stelt, wil ik ook sterk en anders zijn dan de rest?
Klopt.
En wat is het antwoord erop?
Mooie vraag. Dit is een vraag die ook nog een beetje nazuddert. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik heb altijd alles ook zo uit het overlevingsdrang gedaan en het alleen willen doen. Maar na de documentaire is er echt een rust over me heen gekomen. En heb ik besloten dat ik niet per se anders wil zijn en niet het alleen wil doen. Omdat ik toch echt denk van, die identiteit kan je ook vinden door juist mensen om je heen te hebben die gelijkgestemd zijn en waar je veel uit kan halen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook nog veel contact met de mensen met wie ik de documentaire heb gemaakt van de oud-bewoners van Wildenmerk. En dat voelt gewoon nu als een nieuwe familie erbij. En het mooie was ook dat we na de documentaire uit eten gingen. En dat was zo bijzonder dat mijn vader ook gelijk ging mengen met die mensen. Nou, dat was na de première in de bioscoop. En toen dacht ik, kijk, dus ook bij hem gebeurt iets. En bij mij heeft dat ook gedaan. Dus ik wil op het antwoord is eigenlijk nee. Ik wil niet anders zijn en ik wil het niet alleen doen.
Nee, nee. En je wil dus ook niet zo koppig zijn?
Nee, ik wil niet meer. Ik ben altijd ook heel koppig geweest. En ik weet nu waar het vandaan komt, maar ik wil niet meer koppig zijn.
Wauw, dat is best wel een life changer, hè?
Ja, dat is een hele grote life changer. Maar ik merk het ook in alles, in wat ik nu, dat het doorwerkt in mijn, al mijn projecten die ik nu doe, of hoe ik ook in het leven sta en hoe ik naar het leven kijk. Dat het en daarin wat je zegt klopt. Het is echt een life changer.
Ja, nou heb je heel kort in één zinnetje geloof ik aangestipt in de documentaire dat je ook door jouw beperking anders bent, sowieso.
Ja.
We zien je ook regelmatig in een rolstoel zitten, kleine stukjes lopen. Ja. Dat kan misschien voor mensen verwarrend zijn. Van, hè, ze kan lopen, maar ze zit in een rolstoel. Kun je dat een beetje uitleggen hoe dat zit?
Dat kan ik een beetje uitleggen hoe het zit. Ik vind wel altijd deze vraag een lastige vraag. Maar dat is iets wat meer met de maatschappij te maken heeft. Omdat men altijd, ik vind altijd lastig, waarom moet men de medische geschiedenis van iemand weten? Zeg maar. Dus daar, die leg ik niet zomaar bloot op tafel. Maar wat ik wel over wil zeggen is dat het goed is dat men meeneemt, als ze daar verwarring over hebben, dat het niet het is niet zo zwart-wit. Als je een rolstoel gebruikt, dan betekent het niet dat je niet per se kan lopen. Die mensen gebruiken om heel veel verschillende redenen een rolstoel. Bij mij is het meestal omdat ik heel erg last heb van chronische pijn. Dat wil ik best zeggen. En ja, dat is de reden dat ik het gebruik. En soms stukjes loop. Maar dat die stukjes loop, dat werkt ook weer bij aan chronische pijn. Dus zoveel mogelijk mijn rolstoel gebruiken.
Ja, en dus ook om energie te besparen, denk ik.
Om energie te besparen, om geen chronische pijn te hebben. En nou ja, met de aandoeningen die ik heb, zijn er ook nog andere symptomen. Dus er zijn heel veel redenen. Maar dat ik kan me goed voorstellen dat het verwarrend kan werken, maar dat heeft denk ik meer met het beeld van de maatschappij te maken die men heeft over mensen met een beperking in plaats van wat het nou werkelijk is.
Ja, en daarom heb je er denk ik ook voor gekozen om daar verder niet op in te gaan in de documentaire.
Precies. Ik heb eigenlijk ook gelijk gezegd tegen de regisseur van, ik wilde toen die vroeg of ik dit wilde doen, van, ik wil dit met je doen, maar je weet wat er met mij aan de hand is. En je weet dat, en ik wil ook representatie uitstralen. Want dat vond ik vooral heel belangrijk. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Dat ik dat heb mogen doen. Zo van, we gaan het niet hebben over mijn beperking. Want daar gaat de documentaire niet over. Dat leidt af. En ik denk dat het wel eens een stap wordt om ook op de tv en in de media te zien. En overal en ook in film straks. Dat je eigenlijk dat het heel normaal is om mensen in een rolstoel te zien. Want die zie je ook in de daadwerkelijke maatschappij gewoon op straat elke dag.
Ja, duidelijk. De documentaire heeft Nicky zelf heel veel gebracht. Nieuwe contacten, mensen die contact met haar opnamen omdat ze dingen herkenden of dingen helemaal nog niet wisten en graag met haar wilden delen. Mensen die ook in Schattenberg hadden gezeten of in Wildenmerk. En ze is een stuk onrust in haar eigen hoofd kwijtgeraakt. En dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, dat is echt super geweldig. Ik ben er zo blij om. En natuurlijk de familieband die versterkt is. En de band tussen mij en mijn vader is denk ik op het best ooit.
Ja,
om het zo te zeggen.
Het is, ik vond het zelf, omdat ik ook dingen herken, natuurlijk heel veel. Maar ik vond het prachtig en tegelijkertijd schrijnend om te zien als ik naar jullie lichaamstaal keek, jij en je vader. Het is zo moeilijk, wat ik erin zag, om elkaars verdriet aan te horen en aan te zien.
Ja, klopt. Heb je het dan over de laatste... het laatste gedeelte van de documentaire.
Ja, met name de laatste scène waarin jullie allebei emotioneel worden en jouw vader zo mooi zegt, je hebt de angel eruit gehaald.
Ja, die zin. Oh. Mooiste zin. Het is mooi dat je die hebt benoemd. Want dat is ook één die blijft hangen. En dat is ook echt de kern of zo van de hele documentaire. En dat vind ik zo prachtig. En dan zie je hem ook weer emotioneel worden. Omdat hij dat besef heeft. Dat er gewoon iets open is gebroken. En dat is zo waardevol. Whoa, whoa, whoa.
Got no home.
Je luistert naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Aan de telefoon heb ik Noël Silalahi. Hij was het anderhalf jaar de burgemeester, ja, niet de echte burgemeester, maar de jeugdburgemeester van Helmond. En ik kijk graag met hem terug op zijn afgelopen jaar. Hallo Noël.
Hallo, goedenavond.
Goedenavond. Klopt het dat jij in oktober 21 bent geworden?
Klopt, ja. In oktober ben ik 21 jaar geworden, ja.
En toch was jij jeugdburgemeester. Ben je dan nog jeugd eigenlijk?
Ja, ik voel me nog jong. Dus ik heb contact met de jongeren hier in de stad. En ik voel me zeker weten nog jeugd, ja. Ja.
Kun jij eens uitleggen wat een jeugdburgemeester nou precies doet en hoe je het wordt?
Een jeugdburgemeester, dat is een persoon die een ambassadeursfunctie bekleedt. En dat is dan met name gericht op de jeugd in Helmond. En de jeugd bestaat dan uit jongeren die bijvoorbeeld vanaf de geboorte eigenlijk al hier in de gemeente aanwezig zijn tot de jongeren die studeren. Dus het is een brede groep aan jongeren die ik tegen ben gekomen. Maar om een lang verhaal kort te maken is het inderdaad een ambassadeursrol binnen de gemeente.
Oké, en is de jeugdburgemeester een gekozen burgemeester?
Het is een... even kijken. Ja, het is aan de hand van een sollicitatieprocedure ben ik uiteindelijk uitgekozen. En dat is dan eigenlijk je tweede vraag, hè? Dus hoe je het wordt is door middel van een soort sollicitatieproces. En dat kun je doen door middel van een brief te schrijven of aan de hand van een motivatiefilmpje. En zodoende ben ik uiteindelijk uitgekozen.
En wat was jouw motivatie?
Mijn motivatie was om wat voor de stad te betekenen in de zin van om jongeren met elkaar te verbinden om in de toekomst iets neer te zetten voor de gemeente Helmond.
Maar dat is wel heel algemeen. Kun je iets specifieker zijn? Wat wil je neerzetten?
Nou, neerzetten in de zin van het participeren in de gemeente door jongeren te stimuleren, door jongeren dus te betrekken in besluitvorming. Dus niet alleen aan tafel zitten, maar ook het doen is heel erg belangrijk, maar ook bijvoorbeeld om jongeren in te lichten van hoe belangrijk het bijvoorbeeld kan zijn als men meedoet. Dus het is onder andere met name gericht op het meelaten doen van jongeren in de stad.
Oké, nou zei je net al, het is een soort ambassadeursfunctie. Maar heb jij ook met de politiek te maken in Helmond?
Niet zozeer. Als jeugdburgemeester is het net zoals de burgemeester vanzelfsprekend dat degene boven de partijen moet staan. Nou, bij de jongeren is er eigenlijk geen sprake van dat er een soort van verdeeldheid is qua partijen. Dus dat probeer ik dus echt in mijn achterhoofd te houden van nou, daar moeten we dus boven staan. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende jongeren met interesses of met een kijk op een bepaald iets. Maar ik probeer daar wel altijd boven te staan.
En moest je bij bijvoorbeeld gemeenteraadsdingen aanwezig zijn?
Niet zozeer. We hadden altijd onze eigen jongerenraadsvergaderingen. En dat is altijd natuurlijk voor ieder een eigen keuze om dan ook bij de gemeenteraad aanwezig te zijn. Maar zo'n jongerenraad is eigenlijk meer een adviserende raad. En wat ik dan meestal doe, is dan dat ik eventjes terug ga lezen als er een grote raadsvergadering is geweest van wat er uiteindelijk met het advies is gedaan. Maar als ik tijd heb en als het kan en mag, vooral in deze tijd, probeer ik wel eens aan te sluiten, ja.
Nou, doe je het jeugdburgemeesterschap erbij? Want eigenlijk ben je student, hè?
Ja, ik ben inderdaad student. En ik studeer bestuurskunde en overheidsmanagement in Sertogenbosch. En ik zit nu in mijn tweede jaar.
Is het nou zo dat jouw studie het burgemeesterschap aanvult? Of andersom, dat je als jeugdburgemeester wat aan je studie hebt?
Ja, allebei. Dus ik heb dus met mijn opleiding heb ik veel aan mijn jeugdburgemeesterschap. Maar ook met het jeugdburgemeesterschap heb ik veel aan mijn studie. Het vult elkaar goed aan. In de zin van de theorie en de praktijk. Dus op school krijgen we bijvoorbeeld van nou, hoe werkt dit en hoe werkt dat? En eigenlijk in mijn jeugdburgemeesterschap zie ik dat in de praktijk ook wel eens terugkomen. Of je loopt eigenlijk een beetje voor, als het ware.
Nou wil ik graag met jou terugkijken op het afgelopen jaar, 2021. Wat was dat voor jaar voor jou?
2021 was een bewogen jaar. En wat ik daarmee bedoel is van dat er heel veel tijd natuurlijk is besteed aan de coronasituatie. De ene keer mogen wij dingen wel, de andere keer kunnen we andere dingen niet meer doen. Dus het bewoog heel veel. En tot de dag van vandaag is dat natuurlijk nog steeds zo, want we hebben weer wat strengere maatregelen. Maar daarnaast was het voor mij ook een jaar waar ik heel veel heb kunnen leren, waar ik heel veel mensen heb leren kennen, waar ik mezelf in zag groeien. Dus dat eigenlijk.
Kun je een hoogtepunt noemen voor jou persoonlijk?
Hoogtepunt, dat is recentelijk. Ik denk een week of twee geleden. Toen kreeg ik vanuit de gemeente Helmond een onderscheiding voor mijn inzet hier in de gemeente als jeugdburgemeester. Ja, niet wetende dat ik hem zelf ook zou krijgen. Want normaal gesproken moet ik hem altijd zelf uitreiken met de burgemeester en de wethouder. Maar dit jaar kreeg ik er zelf een. Dus dat was wel een heel mooi en ook een vers hoogtepuntje.
Ja, ik zag hem op Facebook inderdaad.
Ja.
Je was een beetje naar de bijeenkomst toe gelokt. Ja, eigenlijk niet gelokt, want je zou sowieso aanwezig zijn. En ineens kreeg je zelf een jeugdlintje.
Ja, inderdaad.
Hoe voelde je je toen dat gebeurde?
Ja, ik kon het in eerste instantie kon ik het nog niet echt geloven. En het kwam allemaal heel kort na elkaar, laten we dat maar zeggen. En in één keer zag ik familieleden en in één keer werd mijn naam al genoemd door de lokale burgemeester. En uiteindelijk word je dan naar voren geroepen om dan het lintje in of het speldje in ontvangst te gaan nemen met de oorkonde, een bosje bloemen en wat lekkers erbij. Dus ja, dan komt het allemaal heel snel aan. En dan is het in het begin eventjes dat je daaraan moet wennen even.
Ja, dat is wel echt een hoogtepunt. Heb je nog meer dingen, met name vanuit jouw jeugdburgemeesterschap in Helmond, die je zijn opgevallen het afgelopen jaar?
Ja, ik merk dat er een vooruitgang is in het participeren of in het doen, zeg maar, vanuit jongeren hier in Helmond. Dus jongeren zijn bereid om daadwerkelijk mee te helpen, om de participatie te stimuleren of om samen wat te ondernemen, om in ieder geval iets neer te zetten voor de stad. En daar ben ik wel heel erg trots op, ook heel erg blij. Dus dat is ook wel een stukje erkenning van dat het ook wordt gewaardeerd. Dat er iets wordt gedaan voor de stad. En dat vond ik heel erg mooi. Dat is ook een mooi hoogtepunt.
Zijn er bepaalde projecten waar jongeren dan aan meedoen?
Ja, we hebben een project dat heet Jeugdvriendelijke Stad. Die loopt nog steeds. En dat houdt eigenlijk in dat jongeren zich aan de hand van een aantal thema's zich kunnen in laten zetten. En dat bedoel ik dan meer in de zin van dat ze bij elkaar komen of acties bespreken. Maar ook het doen wat ik net aangaf, dat ze dat aan de hand van verschillende projecten kunnen realiseren.
En gaat dat dan over veiligheid of klimaat?
Ja,
of...
ja, het gaat over het opgroeien hier in Helmond. Veiligheid, onderwijs, gezondheid en dergelijke. Het klimaat komt erbij kijken. Maar ook bijvoorbeeld van vrije tijdsbesteding en meerdere onderwerpen.
Ja, dan was het natuurlijk ook het jaar van 70 jaar Molukkers in Nederland, hè?
Ja, het was een heel mooi bijzonder herdenkingsjaar. En natuurlijk zullen we na 70 jaar ook door blijven gaan met het stilstaan van onze eerste generatie. Dus het zal niet hierna ophouden. Maar we hebben in Helmond nog één persoon van de eerste generatie, oma Noes Messen. En we hebben ook samen met haar een hele mooie momenten kunnen doornemen met de derde en de vierde generatie. En een klein groepje die nu echt geleidelijk tot bewustwording aan het komen is van wat is mijn identiteit? We hebben nog iemand van de eerste generatie. Dan nemen we tijd mee in de slag, zeg maar. Maar ook dat we samen met de gemeenschap, ook al kon het niet met iedereen helaas dit jaar, dat we toch eventjes stilstaan bij de aankomst.
Ja, ik zag ook dat jij een schoolklas had meegenomen naar de reizende tentoonstelling.
Klopt inderdaad. Ja, we hebben het onderwijs, hebben wij in ieder geval met de vrijwilligers, hebben we het onderwijs uitgenodigd. En ik vond het ook heel erg mooi dat ik mijn oude school mocht ontvangen. Dus het was heel toegankelijk en de scholieren vonden het heel interessant. Ze hadden al wel wat geleerd over Nederlands-Indië. Alleen tijdperk, zeg maar, van de Molukkers in het Kneel en daarvoor en nu natuurlijk, is voor de meeste, of was voor de meeste, heel erg nieuw.
Ja, ja. En hoe was het voor jou?
Voor mij was het een heel mooi moment. En ook voor alle andere vrijwilligers natuurlijk. Omdat het toch een stukje waardering is, een stukje erkenning. In de zin van dat de jongere mensen of de komende generaties in onze samenleving hiermee in aanraking zijn gekomen. En toch zeggen van ja, het is eigenlijk toch wel een nare geschiedenis geweest voor onze grootouders of overgrootouders.
Ja, ben jij daar eigenlijk mee opgevoed? Is daar veel over verteld in jouw familie?
Ja, daar is wel, daar wordt zeker over verteld binnen de familie. En ik krijg met name van mijn moeder mee en natuurlijk ook van enkele ooms en tantes in Helmond en door heel Nederland. Verhalen mee van nou, hoe was het leven met hun ouders toenertijd? Welke verschillen zijn er nu? Dus daar hebben we het heel vaak over. Maar ook de verhalen van de aankomst bijvoorbeeld. Van mensen die in 51 ook al aankwamen. En dat ze dat dan met ons delen, dat is heel bijzonder.
Hoe ga jij nu in de toekomst jouw Molux zijn meenemen in alles wat je doet?
Hoe ik het mee ga nemen is toch wel hetgeen wat ik ook van mijn moeder heb gekregen. En wat mijn moeder dan van opa en oma hebben meegekregen. Dat is bijvoorbeeld, hoe zal ik het zeggen? Ja, liefde, dankbaarheid. Dat ik dat meegeef aan de volgende generaties. En waarom eigenlijk die twee? Dat is eigenlijk omdat er nu in 2021 een verandering bezig is. Dat de jongere generaties die klimmen op de maatschappelijke ladder, die hebben meer mogelijkheden. En dat was toenertijd was dat veel minder en dat is ook zeer begrijpelijk. Maar nu is er eigenlijk een omslag gemaakt, waardoor jongere generaties meer de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Maar dan wel in het achterhoofd hebbende van er zit een verhaal achter. En dat is het verhaal van onze eerste generatie.
What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be red. My yesterdays was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Het is weer de hoogste tijd voor Evrien Patties. Platenkeus. Hallo Eef.
Hi, hartstikke.
Vandaag blik ik met een aantal mensen terug op 2021... Voor sommige mensen echt een rollercoasterjaar. Wat voor soort jaar was het voor jou?
Ja, toch ook wel dat eigenlijk. Een beetje een gek jaar ook wel. Max werd natuurlijk 1, dus dat was heel mooi.
Jouw zoontje?
Mijn zoontje. En we zijn ook aan het einde van de zomer verhuisd. Dus dat was voor ons ook wel echt een omschakeling. We wonen hier nu eigenlijk, wat is het? Net een maandje, iets langer misschien, in Gorinchem. Dus Amsterdam
jaren echt, echt ingeruild voor een groot huis in Gorinchem. Vlakbij de oma van Max ook, dus dat is wel fijn.
Dat is misschien wel de grootste verandering van het afgelopen jaar voor jou in ieder geval.
Ja, persoonlijk wel. En natuurlijk ook nog steeds het wennen aan het hebben van een kind. Dus dat is ook alweer echt heel leuk om mee te maken. Maar dat was natuurlijk eigenlijk van vorig jaar al. Dus dat hoort er niet echt bij dit jaar. Dat was vorig jaar de grootste verandering toen die kwam. Maar nee, voor nu is het echt de verhuizing geweest. Ja. Zeker.
Jouw platenkeuze heeft ook wel een beetje te maken met terugkijken op de afgelopen periode, hè?
Ja, eigenlijk wel. Want ik zat de laatste keer dat we elkaar spraken, dan had ik echt weer een rocknummer gekozen. Dus dat was volgens mij Jack White met zijn nieuwe nummer.
Ja.
En ik twijfelde heel erg, want oude favorieten van me, zoals de Block Party en Wolfman, hebben ook weer nieuwe nummers uitgebracht in de afgelopen weken. En een nieuwe favoriet van mij, de Snuts. Een beetje Arctic Monkeys-achtige band uit Schotland. Die hadden ook weer een nummer uitgebracht. Maar toen hoorde ik ineens de Britse Kingdom Choir met het nummer Together Again. Samen met Jake Isaac. En ik vond het wel heel mooi. En het raakte me ook gewoon persoonlijk ook wel heel erg. Ja, het is eigenlijk gewoon een gospelkoor dat al heel lang bestond in Londen. Meer dan 20 jaar toen ze ineens bekend werden tijdens de Royal Wedding van Prins Harry en Meghan Markle. Tijdens die ceremonie toen zongen ze een lied en daardoor zijn ze helemaal zijn ze wereldberoemd geworden. Reizen ze ook echt gewoon de wereld over om op te treden. En ze hebben dus nu weer net in aanloop naar kerst hebben ze dus een nummer uitgebracht. Het nummer Together Again. Waarin ze dus eigenlijk zingen over het weerzien met elkaar. En ja, die woorden en dat nummer raakte me ook omdat sinds 2019... Omdat dat weet je, toen was mijn moeder ineens heel erg ziek. Het was best wel een heftige periode. Maar voor haar was kerst wel heel belangrijk, al vanaf vroeger. En het gekke was dat we dus uiteindelijk ook nog in dat jaar met het hele gezin samen thuis waren met kerst. Iets wat die doktoren ook niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus toen ik dit nummer hoorde, en je zal ze ook wel horen waarom, zeg maar, door die tekst. Ja, toen kwam dat heel erg bij me terug. Wat, een beetje bittersweet memories zijn voor mij, maar daardoor vond ik het heel mooi en toepasselijk nummer ook wel.
Ja, en dan hebben ze er ook nog een hele mooie clip bij gemaakt, hè?
Ja, die zag ik later pas, maar dat was ook wel heel erg mooi, ja. Zeker. Helemaal gezien de hele COVID-periode. Dus het was wel echt een... die kwam wel even binnen.
Nou, de clip zullen we in ieder geval op Facebook gaan delen.
Yes.
Dan kan iedereen hem zien en ik zou zeggen, kondig hem maar aan.
Alright, hier is Kingdom Choir samen met Jake Isaac met het nummer Together Again.
Time has passed, things have changed. What we have remains the same. We have been through a war. Felt so alone, nearly lost all hope, but we made it home, made it home. Tears and smiles, we laugh, we cry. Been so long, but after a while, we have reached the shore. Troubles behind, we have found our way, and we'll be alright. We're together again, together again. Even though it's been so long, we're fine. This time of year, one and all, our love to share, heart and hope, and we won't look back to yesterday. Faith, hope, and love, well, these things. things remain.
Still remain.
We're together again. Together again. Even though it's been so long, we're finally here. We're together again.
Je hoorde Together Again van de Kingdom Choir en Jake Isaac. En dat was de platenkeus van Efrim Patty. We gaan verder met deze editie van Boenkoes, waarin we terugkijken op het afgelopen jaar, 2021. De laatste gast die ik aan het woord laat is Elvira Nanariain. Ook voor haar was het afgelopen jaar nogal een bumpy ride.
Hoe kijk ik terug op 2021? Een beetje met dubbele gevoelens. Omdat ik vorig jaar november besmet ben geraakt met het coronavirus, heb ik eigenlijk het eerste half jaar, kan ik wel ongeveer zo zeggen, van 2021 nog steeds heel erg veel last gehad van long covid. Dus dat eerste half jaar van 2021 stond voor mij eigenlijk een beetje in het teken van mijn herstel. Dus kon ik niet zoveel. Wel gelukkig af en toe op therapeutische basis wel gelukkig weer wat meer werken. Maar ja, het vergde eigenlijk nog best wel heel veel van mijn lichaam. Dus dat was best wel heel erg frustrerend.
Kun je eens dingen noemen die je niet meer kon? Of slechter, die slechter gingen?
Fietsen. Eigenlijk gewoon wandelen. Ging ook heel moeilijk. Dat moest ik echt heel rustig gaan opbouwen. En soms was het nog, dan dacht ik, nou, dan gaat het wel weer. En dan was ik 20 minuutjes aan het lopen. En dan werd ik in één keer heel erg duizelig. Zag ik allemaal zwarte dingetjes voor mijn ogen. Dus daaraan merkte ik echt van, nou, oei, nee, dit is gewoon nog steeds niet oké. Okay. Maar het was een beetje op en af. Dus de ene keer, hè, dacht je van, nou, ik begin wel weer een beetje mezelf te worden, lichamelijk. Maar ook mentaal. Mentaal vond ik het toch ook wel heel erg pittig. En vooral omdat je in je hoofd eigenlijk zoveel wil, maar je lichaam het nog niet kan. Dus ik vond het eigenlijk een beetje, ja, lichamelijk en geestelijk eigenlijk, vond ik het heel erg pittig. En ook qua concentratie, ik kon me echt helemaal niet meer concentreren. Ik kon heel weinig prikkels verdragen. Dat eerste half jaar van 2021 was niet leuk.
Nee, to say the least.
Precies.
Ja.
Maar, hè, dan kom ik toch ook weer, hè, wat ik aangaf, het dubbele gevoel. Toch ook juist in die periode, omdat je eigenlijk zo weinig kan, werd ik wel weer heel erg met mezelf geconfronteerd. En dat er toch ook vragen in mij opkwamen van, Elvira, waar word je nou echt blij van? Wat zou je nou zo graag willen doen? Want je gaat je toch, ja, misschien herken je dat wel, je gaat je toch, je wordt je geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid. En waardoor je dan toch ook weer gaat denken van, hey, wat is nou zo belangrijk in het leven? Wie en wat? En dat zijn eigenlijk de kleine dingetjes. Maar ook dat ik dacht voor mezelf van, ik moet nu meer gaan doen waar ik zelf heel erg blij van word. En dat is toch ook wel een soort van, dat in mijn mindset dat er iets ging veranderen. Waardoor ik toch ook weer de hele mooie dingen kon zien eigenlijk van het ziek zijn geweest. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ik snap heel goed wat je bedoelt, want je wordt gedwongen om rust te nemen en dan ga je nadenken.
Precies. Weet je wat, normaal dan ga je maar door en la 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 la. Maar ja, inderdaad, het was heel heftig, ook die confrontatie. Want je komt ook dingen van jezelf tegen die toch minder leuk zijn. En waarvan ik eigenlijk al wel dacht, nou, dat heb ik al wel gehad. Of heb ik wel een plekje gegeven. Maar door die corona, en doordat ik eigenlijk bijna niks meer kon, zijn er toch ook wel uiteindelijk hele mooie dingen uit voortgekomen. Dus dat is eigenlijk dat wat ik vertelde van ja, dat dubbele gevoel.
Ja, want ik dacht, als ik zo je Facebook een beetje lees, jij doet allang wat je heel erg leuk vindt. Je hebt een hartstikke mooi boek geschreven, Mengelmoes. Ja. Je hebt heel leuk werk.
Ja.
Je geniet, maar er waren toch nog dingetjes waar je niet blij mee was dan.
Nee, kennelijk, inderdaad. Weet je, er waren toch nog dingen. Kijk, absoluut. Ik heb het ontzettend naar mijn zin op mijn werk. Ik werk met dementerende ouderen. Dus daar kan ik echt helemaal wel mijn ei in kwijt, hoor. Dat is geweldig. Dat doe ik voor 16 uurtjes. Maar wat ik eigenlijk altijd nog heel erg graag wilde, en dat was na het schrijven van Mengelmoes, van mijn boek, was dat ook wel iets wat eigenlijk heel hoog op mijn lijstje stond. In 2018... was ik daar eigenlijk al een beetje mee begonnen, dat ik heel graag inspiratiemomenten speciaal voor vrouwen wilde gaan organiseren. En dan moet je het zien van, nou, lekker aan mooie gedekte lange tafels op de mooiste plekken in Nederland, daar inspiratiemomenten organiseren om elkaar te bemoedigen, leuke activiteiten, workshops, allemaal een beetje ter inspiratie voor de vrouw. En in 2018 had ik daar al wel een begin mee gemaakt. Maar ja, op een of andere manier liep het toen niet. Er kwamen geen aanmeldingen. Nou ja, dus ik denk, nou ja, het zal het juiste moment wel niet zijn. En dat klopte ook wel, want toen kwam Butte Moe. Dus toen heb ik gewoon hele mooie tijden met Butte Moe samen.
Ja, dat waren de literaire middagen, hè?
Precies, de literaire middagen. Dus dat was gewoon heel erg perfect. Je hebt toch ook allemaal mensen leren kennen, juist natuurlijk ook in de Molukse gemeenschap. Dit jaar kwam dat verlangen kwam gewoon weer terug. Dat ik denk, nee, ik moet toch weer gaan oppakken. En toen pakte ik mijn kans en toen dacht ik, nou, ik ga het nu gewoon proberen. Want juist in deze tijd is die verbinding leggen met elkaar iets zo belangrijk. Dus ja, eigenlijk kan je geen mooiere periode eigenlijk hebben nu. Maar ja, dan heb je het nu weer. Nu moeten we weer allemaal een stapje terug doen.
Maar vertel nog eens even van die dames aan die mooi gedekte tafels. Hoe was dat?
Ja, ik heb dus in oktober heb ik mijn eerste inspiratiemiddag mogen organiseren. Dat was in Amsterdam bij lokale bloemetjes in een broeikas. Nou ja, dat was helemaal fantastisch. Vanuit Maastricht waren ze er, vanuit Breda. Allemaal verschillende dames. Ook verschillende geloofsovertuigingen, verschillende meningen. Ik heb ook gezegd, iedereen is welkom. Want uiteindelijk denk ik dat iedere vrouw worstelt met dezelfde dingen. Het was gewoon fantastisch. We hebben heerlijk een cateraar. Die kwam echt een soort van luxe high tea verzorgen. Nou ja, verse bloemetjes. Een spreekster. Ik heb zelf een storytelling gedaan. En verder was het eigenlijk hoofdzakelijk genieten met elkaar. Gesprekken aangaan.
En ik zag op de foto's die jij deelde dat het niet alleen genieten was, maar dat er ook af en toe een traantje viel.
Ja, klopt. Dat was echt door datgene wat gedeeld werd. Onderling, mooie gesprekken die op gang kwamen. Nou ja, precies. Dat was met een grote lach, maar ook zeker met een traantje. Dus er was ook een bepaalde diepgang op sommige momenten, ja, waarin vrouwen zich toch op een of andere manier veilig genoeg voelde om ook die traan te laten. En dat vond ik zo vreselijk mooi. En toen dacht ik, ja, dit is waarom ik dit doe. Weet je wel, dat je dingen met elkaar kunt delen die herkenbaar zijn. Dat je weet, ja, ik ben niet de enige. En ja, elkaar bemoedigen en... Ja, fantastisch gewoon.
Zeker. En dan als klap op de vuurpijl, zo aan het einde van het jaar, ben je het gezicht van een campagne.
Ja. Ja, en dat was ook zo mooi, Esther Claire. Want het thema was, is trouwens, want die campagne is afgelopen weekend online gegaan, geef de liefde door. En toen ze me daarvoor vroegen, toen viel alles voor mij eigenlijk een beetje op zijn plek. Weet je, want geef de liefde door, dat is iets... Ja, wat ik op dit... Nou nee, niet op dit moment. Maar ik denk wel juist in deze periode zo belangrijk is dat we de liefde door blijven geven. Ongeacht of je gevaccineerd bent of niet. Of, weet je wel, welke geloofsovertuiging. Het maakt me allemaal niet uit. Maar dat we gewoon lief blijven voor elkaar. En naar elkaar blijven omzien. En dus weet je precies wat jij zegt. Zo kon voor mij dit jaar eigenlijk niet... mooie eindigen dan ja, het gezicht te mogen zijn van die campagne Geef de Liefde Door.
Amen. 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 Let me tell you something, children. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Yeah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I let it shine, let it shine to show my love. I'm gonna tell you that everywhere I go, I'm gonna let it shine. And everywhere I go, let it shine, yeah. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. I let it shine, let it shine to show my love. I got to tell you that even in my home, I'm gonna let it shine. Even in my home, I'm gonna let it shine, yeah. Even in my home, I'm gonna let it shine. I let it shine, I let it shine to show my love. I got to tell you that when I see my neighbor coming, I'm gonna let it shine. Ha. I think I see my neighbor coming. I better let it shine. Yeah. When I see my neighbor coming, I'm gonna let it shine. I let it shine. Let it shine to show my love. How I like to say amen, 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 amen. I wonder what everybody joined me on the last chorus. Everybody, amen, a little louder, amen, with the spirit.
Ja, dat was Sam Cooke met This Little Light of Mine. Amen. Je luisterde naar Boenkoes, waarin we terugblikten op een bewogen jaar. Volgende week hoor je weer een nieuw programma van Radio Oras. En ik ben Esther Claire Sassebonen. En zoals altijd dank ik mijn gasten, Nicky Manaputi, Noël, Sila Lahi en Elvira Nanariain. En last but zeker not least, Evrien Patty voor zijn prachtige platenkeus. Ik zou zeggen, tot de volgende keer en amatooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
You do this.